verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we beginnen met het zingen van een gebed. Een gebed uit Psalm 143, de versen 2 en 10. 143, vers 2. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar. En dat is een oud Nederlands woord, dat betekent rechtbankdagen. En ook vers 10. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. En wat er volgt. Psalm 143, vers 2 en 10. Met de Kerk van de Eeuwen doen we ook deze avond belijdenis van het geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Dus Psalm 147, vers 6, na de geloofsbelijdenis. En een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. We openen nu de Heilige Schrift, het woord van God in het Oude Testament, in het profetenboek van Joël. En we lezen daaruit hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 17. Dus de schriftlezing is Joël 2, van vers 1 tot en met 17. En daar lezen we het woord van de Heere als volgt. Blaas de bazuin te Sion. En roep luide op de berg van mijn heiligheid. Laat alle inwoners van het land beroerd zijn, want de dag des Heren komt, want Hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid. Als de dageraad uitgespreid over de bergen, een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is en na hetzelfde niet meer zal zijn, tot in jaren van vele geslachten. Voor hetzelfde verteert een vuur, en achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis. En ook is er geen ontkomen van hetzelfde. Deszelfs gedaante is als de gedaante van paarden, en als ruiters, zo zullen zij lopen. Zij zullen daarheen springen als een gedruis van wagens, op de hoogte van de bergen, als het gedruis van een vuurvlam die stoppelen verteert, als een machtig volk dat in slagorde gesteld is. Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn. Alle aangezichten zullen betrekken als een pot. Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen, en ze zullen daarheen trekken, een iegelijk in zijn wegen, en zullen hun paden niet verdraaien. Ook zullen zij de een de ander niet dringen. Zij zullen daarheen trekken, elk in zijn baan. En al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden. Zij zullen in de stad omlopen, zij zullen lopen op de muren, zij zullen klimmen in de huizen, zij zullen door de vensters inkomen als een dief. De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft, De zon en maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. En de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer heen, want zijn leger is zeer groot. Want hij is machtig, doende zijn woord. Want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk. En wie zal hem verdragen? Nu dan ook, spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart. En dat met vasten en met geween en met rouwklagen. En scheurt uw hart en niet uw klederen. En bekeert u tot de Heere uw God. Want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwade. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben en hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heere uw God. Blaas de bazuin te Sion, heiligt een vaste, roept een verbodsdag uit, verzamelt het volk, heilig de gemeente, vergadert de oudste, verzamelt de kinderkens en die de borsten zuigen. De bruidegom ga uit zijn binnenkamer en de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters, des Heren dienaars, wenen tussen het voorhuis en het altaar. En laat hen zeggen, spaar uw volk, o Heren, en geef uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen, waar is hun lieder God? Tot zover de lezing uit het woord van God. De gemeente, ik bedien u vanavond op deze laatste zondagse eredienst van dit jaar. Uit wat u is voorgelezen. Het woord van God, dat klonk uit Joël 2 en dan als kernteksten de versen 12 tot en met 14. Die lees ik u nog een keer voor. Nu dan ook, spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart. En dat met vasten en met geween en met rouwklagen. En scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Heere uw God. Want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwade. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heere uw God. Tot zover de tekst voor vanavond. Maar bidden we de Heere eerst om een gezegende dienst, om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. Heilige drie enige Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, God van hemel en van aarde, wat bent u goed dat u ons tot op dit ogenblik hebt gedragen en gespaard. En dat we vanavond hier in uw huis mogen zijn, of thuis of op een andere plaats, met deze dienst verbonden, mogen luisteren naar uw woord. En Heere, we zongen het zojuist en misschien beseften we niet eens wat we zongen. Dat gebed, in oordeel en gericht wil uw knecht, door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw rechtbank dagen. Daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen. Woorden die ons stil willen houden, als we dan hier in de kerk rond uw woord bij elkaar zijn of thuis meeluisteren, dan wilt u ons aanspreken. Ook als dat woorden van waarschuwing zijn. Woorden over de ernst van het oordeel. Heere, zet ons erbij stil. Want daartoe laat u toch uw woord prediken. Opdat we ons zouden bekeren en leven. Opdat we zouden geloven in de naam van de Heere Jezus Christus. Die naam zo rijk en goed die gegeven is onder de hemel. Om door die naam gezaligd te worden. En daarom is het ook uw goedheid en trouw dat we voor de tweede keer op deze dag bij elkaar mogen zijn rond uw heilig woord. Maar we bidden u opnieuw, Heere, om de leiding en de werking van uw heilige geest. Dat die ons leiden, niet alleen als woorden van gericht zullen klinken, maar ook als we horen wie u bent. Genadig, barmhartig, langmoedig en weldadig. En Heer, als we daar iets van hebben geleerd in ons leven, om in geloof en aanbidding buiten onszelf te zien op U, Heere Jezus Christus, dan kunnen we toch ook met Guido de Bray meebeleiden. Dat we die grote dag der dagen van U tegemoet kunnen zien met verlangen en verwachting. Heer, er zijn er in de gemeente die U hartelijk lief hebben, maar die zo te kampen hebben met die dagelijkse zonde, waardoor we niet zijn voor U wie we moeten zijn. O, wil uw woord van vanavond dan doen zijn tot hernieuwde bekering, tot het afleggen van alle last en alle zonde die in ons zo gemakkelijk omringt. Er zijn er ook in de gemeente die U niet kennen en die hier wel zijn, maar die toch doorleven alsof het allemaal vanzelf wel goed komt. Of daar gewoon van uitgaan, op grond van hun kerkgang of hun doop of hun belijdenis. Of er zijn er wellicht ook die maar voortgaan in het leven zonder U, zonder daar last van te hebben. Heere, grijpt U dan vanavond in dat we niet verder zullen kunnen leven zonder U. Om te smeken om Uw genade in Christus. En om dan niet zomaar onze kleren te scheuren aan de buitenkant en ons daarmee denken wat op te knappen. Maar het hart, zoals U vanavond ons allen oproept. Zegen zo deze dienst. Neem onze harten en onze gedachten gevangen door Uw woord en door Uw geest. En wees met een ieder in ons midden die Uw zorg zo in het bijzonder nodig heeft. De zieken die er zijn, de rouwdragenden. We denken in het bijzonder ook aan broeder en zuster Margreet en Leendert Landman, die komende dinsdag aan het graf zullen staan van een geliefde broer en zwager. Heren, sterkt U in dat verdriet. En wilt U zelf spreken door Uw woord. En zo daar ook bovenuit mogen tillen. Wij bidden U voor deze wereld in nood. Erbarmt U zich over die gebieden waar oorlog woedt. We denken aan Oekraïne, verschillende delen van het Midden-Oosten, in Afrika. Overal waar oorlogsgeweld is, waardoor wraak en wrok vele mensenlevens worden geveld. Heren, laat alle geweld toch stoppen. En geef ons een open hart om ook een ieder die in de nood de toevlucht zoekt, ook tot ons, om die te helpen. Wilt U de machthebbers van deze wereld bekeren? Dat is voor U toch maar een wenk van Uw alvermogen. En de harten van koningen en regeerders worden als waterbeken. En te midden van alle crises, verder weg en dichterbij, horen we vanavond de waarheid van Uw woord. Ja, er zijn pestilentiën, er zijn oorlogen en geruchten van oorlogen. Maar U zegt toch ook, word niet verschrikt. U spreekt nog in ons leven, in ons land, in deze wereld. En Heere, dat is altijd Uw genade als U Uw stem laat horen. Geef dan dat we Uw stem in deze crises ook zullen verstaan. En dat het ons tot bekering brengt. Zoals we ook vanavond dat alarmsignaal uit de hemel horen. Maar Heere, er is ook een crisis die altijd maar weer voortgaat. Op zoveel plaatsen in deze wereld worden christenen vervolgd en verdrukt. Ieder jaar zien we weer die verdrietige en trieste lijst van de stichting Open Doors. O Heere, ontfermt U zich over die broeders en zusters die verdrukt worden, die in gevangenissen kwijnen, waar de Bijbel een verboden boek is. We denken aan Noord-Korea, aan Somalië, aan Jemen en zoveel landen meer. Geef hen Uw genade, geloofskracht om staande te blijven. En doe ons beseffen wat een rijkdom we ontvangen door hier in alle vrijheid bijeen te mogen zijn. Wees zo met Uw kerk en koninkrijk over het rond van deze aarde. Wees op zendingsvelden en op evangelisatieposten. Helpt U bijbelvertalers Wees met uw volk Israël. Wil daar ook het deksel van het aangezicht wegnemen, opdat ze u zullen zien, de Messias van Israël. Maar wees ook hier met ons. Geef ons een gezegende dienst. Geef alles wat nodig is, een stem om te spreken, oren om te horen, een geopend hart om uw woord te ontvangen. Zegen ons in het luisteren. Neem alles weg wat ons hinderen kan. En wil de Satan weren, dat hij het zaad van uw woord niet zal wegpikken en ons geen schade kan doen. Wij bidden u dat niet om wat wij verdiend hebben, want daar kunnen we geen rechten op laten gelden. Maar we doen een beroep op uw genade, alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven voor de Here en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. Er zijn twee rondgangen voor kerk en voor de landelijke kerkelijke kassen. Als inleiding op de preek zingen we dan uit Psalm 51, vers 1 en vers 9. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. En ook vers 9, Gods offers zijn een gans verbroken geest door schuldbesef getroffen en verslagen. En wat er volgt in de versen 1 en 9 van Psalm 51 bij de inzameling van uw gaven en als inleiding op de prediking. Vanmorgen eindigde de dienst met Psalm 86. Diezelfde psalm gaan we ook zingen in antwoord op de prediking van vanavond, maar dan het 8e vers. Dus Psalm 86, vers 8, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, jongeren, jongens en meisjes, altijd kijken wij even uit het raam als ze in de verte een sirene horen. Je luistert en je probeert te bedenken waar die ambulance ongeveer rijdt. Of je hoort dat het de brandweer is. En als je dan verderop die rode wagens met die blauwe zwaailichten ziet rijden, dan kijk je nog eens extra. Zie ik dikke zwarte rookwolken? Een sirene, dat doet iets met ons. We kijken op, we zijn alert. Wat is er aan de hand? Waar is er wat gebeurd? Trouwens, dat is ook de bedoeling van een sirene. Dat je als automobilist aan de kant gaat. Zeker als je in je achteruitkijkspiegel die blauwe zwaailampen ziet. Dat je ruimte maakt voor hulpdiensten. Dat je een stuk beter oplet. En nog veel meer is dat het geval als sirenes gaan die overal bij ons in het land staan. Voor het geval dat we gewaarschuwd moeten worden voor een ramp. Nee, wij kennen dat gelukkig niet. Maar alweer enkele jaren lang komen die indringende beelden op ons af van die oorlog in Oekraïne. En sinds 7 oktober 23, die aanslagen en aanvallen op Israël, die beelden uit Gaza, staat allemaal op ons netvlies. En keer op keer, dan zie je daar sirenes afgaan. Dan dreigt er gevaar. Dan spoeden mannen en vrouwen gezinnen zich met hun kinderen naar de schuilkelders of naar metrotunnels. Want ja, als daar de sirene gaat, dan dreigt een bombardement. Als in Tel Aviv of in Kiev, zoals gisteren nacht, de sirenes klinken, dan zie je daar in die steden een heel andere reactie dan bij ons op de eerste maandag van de maand. Want dan gaan ook de sirenes, maar dan weten wij dat is een test. En je hoort het even en je denkt even, oh ja, het is de eerste maandag van, het is 12 uur. En je doet verder niets. Maar die sirenes in Israël of in Oekraïne, dat zijn vandaag in de achterliggende maanden krachtige waarschuwingssignalen. Een heel indringende alarmroep, omdat er gevaar dreigt. Nou gemeente, zo'n indringend alarmsignaal klinkt ook in Joël 2. Het hoofdstuk begint ermee, vers 1. Blaas de bazuin te Sion. De sirene klinkt. En dan in vers 15, dan zie je het opnieuw staan. En de tekst van vanavond staat ertussenin. Laten we gaan luisteren naar de boodschap van de tekst. Joël 2, vers 12 tot en met 14. We vatten de tekst en het verband samen onder het thema een alarmsignaal uit de hemel. En dan letten we op 3 gedachten. In de eerste plaats de oproep van de Heere. Dat zal een wat langere gedachte zijn. En dan 2 wat kortere gedachten. In de tweede plaats het wezen van de Heere. En in de derde plaats het offer van de Heere. Dus een alarmsignaal vanuit de hemel. De oproep van de Heere, het wezen van de Heere en het offer van de Heere. Dus allereerst de oproep van de Heere. Het is dor en droog daar in Juda rond Jeruzalem. Als een woestijn. Werkelijk niets wat groeide en bloeide staat nog overeind. In het eerste hoofdstuk van dit profetenboek wordt er beschreven wat er gebeurd is. In vier golven waren er grote zwermen sprinkhanen over het land Juda en over Jeruzalem gekomen. En alles wat maar enigszins eetbaar was, was door de sprinkhanen opgegeten. De landerijen waren kaal gevreten. De planten en bomen zagen eruit als dode staken. En al snel ontstond er grote honger. Honger onder de bevolking. Maar ook de beesten lieten hun schorre kreten horen. Voor hen was er ook geen voedsel meer. En als je het eerste hoofdstuk van dit profetenboek leest, dan volgt in feite de ene ramp op de andere. Het is zo verschrikkelijk dat de wanhoop toeslaat. En toch begint het profetenboekje daar niet mee. De eerste zin van het boek Joël is: het woord des Heren dat geschied is. En daarmee is direct het karakter van dit profetenboek bepaald. Het gaat om een woord van de levende God. De God die is, die was, en heel nadrukkelijk in dit boekje, die komen zal. En nee, dat overkwam Israël allemaal niet. In hoofdstuk 2 vers 25, we hebben dat niet meer gelezen, maar daar spreekt de Heere over die verschillende soorten sprinkhanen en hun verwoestende werk. En dan zegt hij: mijn groot Heer, mijn leger, dat ik onder u gezonden heb. Het was Gods slaande hand in de situatie van Juda en Jeruzalem vanwege hun voortdurende zonde. Vanwege hun afdwalen van God. En weet u wat het ergste was? De eredienst werd aangetast. De dienst van de verzoening. Er was geen spijs- en drankoffer meer. Dat was niet mogelijk, want er was geen graan en geen wijn meer. En de offerdieren stierven. Geen eredienst meer. Dat tastte de dagelijkse verhouding met de Heere aan. Het was een woestijnland geworden, ook in geestelijk opzicht. En daarom moet Joël opnieuw Gods woord doorgeven. Gods woord in de crisis. Ja, dan wordt de Heere sprekend ingevoerd in hoofdstuk 2. Hij gaat zelf spreken tot de priesters en tot het volk. Blaas de bazuin te Sion. Er moet een alarmsignaal gegeven worden. En dan verbindt de Heere de actuele crisis daar in Juda aan de boodschap van de grote dag van de Heere die komt. De dag van oordeel en gericht. En gemeente, dat geldt ook voor ons. Het woordje crisis is misschien nog nooit zo vaak gevallen als de achterliggende jaren. We zijn het misschien al bijna weer vergeten, maar denk nog eens aan de coronacrisis, de pestilentiën. En die crisis in Oekraïne, we horen van oorlogen, geruchten van oorlogen. In het nieuws valt voortdurend het woord crisis. Rond de verkiezingscampagne ook weer, de asielcrisis, de wooncrisis, de politieke crisis. Maar boven dat alles uit moeten we toch eerlijk zeggen dat de grootste crisis in ons land een geestelijke crisis is. En niet alleen buiten de kerk. En daarom moeten onze oren op deze laatste zondagse dienst van 2025 helemaal gericht worden op wat de Heere wil zeggen in die crisis. Vanuit de hemel klinkt een alarmsignaal, een indringende oproep van de Heere. Vanuit dat oude profetenboek van Joël: blaas de bazuin te Sion en roep luid op de berg van mijn heiligheid. Laat alle inwoners van het land beroerd zijn, want de dag des Heeren komt. Want hij is nabij. Het volk moet leren, en wij met hen, dat rampen en crises die wij allemaal zien, nooit zomaar op zichzelf staan. Natuurrampen, oorlogsgeweld, aardbevingen, besmettelijke ziekten, het zijn allemaal tekenen van de tijden. Voortekenen, voorbodes van die grote dag des Heren die komt. En dat is de dag van het definitieve oordeel, waarop de Heere zal richten over de zonde, over de onreinheid, over de schuld. Schuld die er ligt bij politieke leidslieden, bij geestelijke leidslieden en bij ons. Blaast de bazuin. Met die bazuin wordt de shofar bedoeld, een ramshoorn. En die werd in de tijd van het Oude Testament niet allereerst gebruikt als muziekinstrument. De shofar was allereerst een signaalinstrument, net zoals bij ons een sirene. Het is een donker geluid dat in het berglandschap van Juda erg ver droeg. En als de shofar klonk, dan wist het volk het. Het dreigt gevaar. Of we worden opgeroepen om ons klaar te maken voor een oorlog. Of de Heere komt. En met die betekenis klinkt de bazuin in Joël 2. De koning komt ten gerichte. Hij is nabij. En dat is van beslissende betekenis voor het volk. Want als de Heere komt, dan komt hij om te oordelen. Daarom is het ook niet zo vreemd dat in het boek Openbaringen steeds de bazuinen klinken. Blaas de bazuin. Dat zijn allemaal indringende waarschuwingssignalen. En die blijven klinken totdat de laatste bazuin klinkt. Maar dan is het in het teksthoofdstuk opvallend dat die bazuin moet klinken in Sion. Nou, Sion, dat was de berg waar de tempel op stond. Sion, dat was voor Juda en Jeruzalem onaantastbaar. Daar had de Heere toch zijn woning. Daar vonden toch de offers plaats. Dat is toch de berg van Gods heiligheid. Je zou zeggen, daar is toch de eredienst. Misschien zeggen wij dat ook wel. Hier is het toch veilig. Als je maar bij de kerk hoort. Daar heeft de Heere zich toch zelf aan zijn volk verbonden. En toen daar, bij de tempel. Maar nu moet juist dat alarmsignaal klinken vanuit de hemel in Sion. De Heere gaat niet zijn vijanden richten. Hij gaat zijn eigen volk richten. Zij worden indringend gewaarschuwd. De dag van het oordeel komt. Zij hadden gedacht, zalig wie in Sion woont. Ons zal het oordeel niet raken. Maar nu moet het verbondsvolk opschrikken van de bazuin van gericht. En in Jeruzalem stonden de zaken er op dat punt niet zo best voor. Dat kunnen we lezen in Joël 1. En daarom klinkt nu die indringende oproep. Blaas de bazuin in Sion. En daar vandaan gaat de Heere richten. Richten. Recht spreken. Het oordeel vellen. Over zijn eigen volk. En die crisis met al die sprinkhanen, dat zijn eigenlijk alleen nog maar voorbodes daarvan. En daarom de shofar die klinkt. De dag des Heren is nabij. Misschien was het net tijdens het voorlezen wel wat verwarrend voor u. Waar gaat dat nou precies over? Wat gebeurt hier nu toch allemaal? En dat komt omdat in Joël 2 verschillende beelden door elkaar heen lopen. Aan de ene kant sluit Joël helemaal aan bij de beschrijving van die sprinkhanenplagen in Joël 1. Maar tegelijkertijd verschuift het beeld. Al profeterend, sprekend over die sprinkhanen, wordt dat sprinkhanenleger beschreven als een werkelijk leger van soldaten. Ze dringen de stad binnen, de huizen binnen. En daardoorheen dan horen we steeds indringender weer andere beelden. Het zijn allemaal verwijzingen naar Gods komst en oordeel vanuit het hele voorliggende Oude Testament. En al die beelden die komen hier samen. En Joël ziet, geleid door de Heilige Geest met profetische ogen, dat achter dat sprinkhanenleger de Heere komt. Het zijn zijn voorbodes. Het is zijn leger. En als dan de Heere komt, dan horen we over donkerheid en duisternis en wolken. Dat zijn bekende woorden die horen bij de oordeelsdag. En vanuit het Nieuwe Testament moeten we zeggen, dat is de dag waarop de Heere Jezus Christus wederkomt op de wolken van de hemel. Zo spreekt hij er zelf over in Matteüs 24. En terstond na de verdrukking van die dagen, zegt de Heer Jezus dan, dan zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen bewogen worden. Nou, in Joël 2 horen we diezelfde tekenen. En dan klinkt er aan het slot van vers 11 die indringende vraag. En die vraag moet u nou niet wegduwen naar uw buurman of naar uw buurvrouw, maar die is voor u en voor jou en voor mij. Wie zal die dag verdragen? Dat is het doel van het alarmsignaal. Blaas de bazuin. Wie zal die dag verdragen? En dat signaal klinkt vanavond ook. Want we dachten misschien een aantal jaar geleden terug, ziezo, die coronapandemie die is weer voorbij. Weet u nog, al die beperkende maatregelen? Dat is gelukkig weer voorbij. De crisis is voorbij, we kunnen weer gewoon gaan leven. Je haalde diep adem, nu wordt alles weer zoals daarvoor. Weet u nog hoe lang die rust duurde? 1 week. Toen brak er oorlog uit op ons continent. Rusland, Oekraïne en het nieuws overspoelde ons en inmiddels zijn we er weer een beetje aan gewend geraakt. En dan denk je, nou ja, we zitten hier in Nederland aan de kust. Als je nou in Litouwen woont, dan meent een Russische raket doet er maar 5 minuten langer over om hier te komen. De rust heeft nog geen week geduurd. En direct had het gevolgen voor weer allerlei ander nieuws over onze energievoorziening. En sindsdien horen we nog meer over klimaatcrisis, over vluchtelingencrisis. Het is trouwens ook alweer een hele tijd onrustig in het Nieuwe Oosten. En dan hoor je weer die vreselijke dingen in Nigeria, Afrika. Het ene wee is nog niet voorbij of het andere komt. Precies zoals we dat ook lezen in het boek Openbaringen. En dat betekent nu allemaal, jongeren, ouderen, de Heere komt. Hij is nabij. Die grote dag van de Heer is in aantocht. En wie zal die dag verdragen? Dat betekent, kunt u hem ontmoeten? En jij? Want op die dag, daar vallen de dingen samen. Aan de ene kant het oordeel dat Joël moet aankondigen. Maar aan de andere kant ook de definitieve verlossing van Gods kerk. Daarom die vraag. Wie zal die dag verdragen? Ja, als je in Christus geborgen bent. Dan zal die dag voor mij een vreugde zijn. Dan kan ik die dag verdragen. Dan is er voor mij verlossing door het oordeel heen. Misschien staat u daar helemaal niet zo bij stil. Misschien denk jij liever helemaal niet aan die dag. Maar de Heere roept ons door middel van de profeet Joël daar vanavond wel toe op. Als de Heere Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, om te oordelen de levenden en de doden, zoals we zojuist hebben beleden, dan valt er een scheiding. En die scheiding die loopt niet net aan die kant van de kerkmuur. Die valt ook hier. En zeg nou niet automatisch stiekem nu al in je hart, ja, maar ik sta echt wel aan de goede kant. Of, ja, maar je mag er toch op vertrouwen dat je een kind van God bent. Dat hoor ik Joël allemaal niet zeggen. Hij moet in Sion een ernstig alarmsignaal laten horen. Een signaal van oordeel en gericht aan het verbondsvolk. De grote dag des Heren is niet automatisch een dag van verlossing voor verbondskinderen. Omdat ook verbondskinderen tot bekering moeten komen. Als het gaat om Gods oordeel over de zonde, dan is het niet genoeg om lid te zijn van de christelijk gereformeerde kerk in Middelharnis. Om meelevend te zijn, om gedoopt te zijn. Om dan te zeggen, nou ja, het oordeel zal aan ons voorbij gaan, echt. Nee, dan komt het aan op de vraag, hoe staat u, hoe sta jij persoonlijk tegenover de Heer? Wie is de zaligmaker? De Heer Jezus Christus persoonlijk voor u en voor jou. Is het wonder van levendmakende genade in je leven gebeurd? Heb je je zonde leren belijden voor de hoge, heilige God die met de zonde niet van doen kan hebben? Gemeente, laten we in deze ernstige tijd niet weglopen voor die vraag. Wie bent u, wie ben jij, wie ben ik voor de Heere? Is er die hartelijke band van het geloof met de drie-enige God? Heb je Christus leren kennen als je persoonlijke zaligmaker? Als je vanavond moet zeggen, ja, zo ken ik de Heer Jezus niet. Dat moet ik toch zeggen, dat weet ik niet. Dat hij persoonlijk door zijn woord met zijn geest zich aan mijn hart heeft geopenbaard. Zo ken ik hem niet, door dat wonder van genade als de mijne. Nou gemeente, als dat zo is, en die dag des Heren waar Joël over spreekt, is vanavond, dan kunt u die dag niet verdragen. Dan kun je de Heren niet ontmoeten als de bazuin klinkt. Want met minder kan het echt niet. Als dat je situatie is, dan klinkt voor u en voor jou allereerst en allermeest die oproep uit de tekst. Nu dan ook, spreekt de Heere, bekeer u tot mij met uw ganse hart. En dat met vasten en met geween en met rouwklagen. En scheurt uw hart en niet uw klederen. En bekeert u tot de Heere uw God. Nu dan ook. Dat betekent zelfs nu nog. Al zouden je zonden zo groot zijn als die van het hele volk Israël bij elkaar. Zelfs nu nog, spreekt de Heere, bekeer u tot mij. Wat is dat, bekering? Dat is inkeer tot jezelf, het schuldbesef. Dat is omkeer van je zondige weg. En dat is terugkeer naar de Heere. Jongeren, ouderen, dat is de weg. En jongens en meisjes, als jullie je nou afvragen, wat is dat nou eigenlijk, bekering? Nou, misschien heb ik het hier wel eens vaker gezegd, maar dan moet je die eerste twee letters even doorstrepen, be. En moet je twee andere letters neerzetten. Om. Een o en een m. Dan staat er omkering. Nou, dat is bekering. Bekering. En niet alleen als je de Heere niet kent. Dit klinkt ook tot Gods kinderen. Als je weer zo bent afgedwaald. Als je moet bekennen dat je weer zo los leeft van de Heere. Bekeert u tot mij met uw gehele hart. Dat is de weg die Joël wijst te midden van de crisis. Het is de Heere zelf die ons ermee aanspreekt. Joël is een boodschapper, maar er staat, spreekt de Heere. De God van het verbond, 5 hoofdletters. En die oproep, die geldt voor ons allemaal. Want wie kan er nou zeggen, we zijn nu tussen kerst en oud en nieuw. En dan zie je in de media, en in bedrijven zie je dat ook wel, dan gaan mensen de balans opmaken. De media hebben jaaroverzichten, de krant heeft een extra bijlage met alles wat er gebeurd is. Nou, als u nou eens van uzelf de balans moet opmaken. Wie kan het dan vandaag zeggen? Nou, ik heb alles eens op een rijtje gezet. Ik heb mijn pluspunten eens op een rijtje gezet en mijn minpunten. En dan tel ik dat eens op en dan trek ik dat eraf en dan zet ik een streep. En nou, dan komt het er best aardig uit. Ik kan die dag van Gods oordeel prima doorstaan. Wie kan het zeggen? Moet onze hand niet op onze mond? Staan en zitten we hier niet allemaal als schuldigen als de Heere de balans opmaakt van het jaar dat bijna voorbij is? Als de Heere ons dan eerlijk maakt en ons hart openlegt voor Hem, moeten we dan niet belijden waar we vanavond mee begonnen zijn? Psalm 143. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Er is niets in ons waardoor wij onschuldig staan. Dat gold in de dagen van Joël voor het oude verbondsvolk en dat geldt vandaag voor het verbondsvolk van het Nieuwe Testament. Niemand kan voor de Heere bestaan, tenzij er bekering is, omkering. En juist die oproep klinkt. En nogmaals, gemeente, die klinkt niet tot heidenen. Die klinkt hier tot het verbondsvolk, tot Sion. En vanavond tot u en tot jou en tot mij. Bekeer u tot mij. En wat is het een genade dat de Heere daartoe nog oproept. Dat hij ons niet maar laat gaan. En ons overgeeft aan onszelf. En dan niet bekering zomaar een beetje aan de buitenkant. Nee, heel nadrukkelijk staat ons hart centraal. Niet je klederen scheuren. Dat was in die tijd een teken van uiterlijke rouw. Maar je hart. Scheur je hart. Dat wijst op zielsverdriet. Het gaat om je hart, je hele hart. De Heere wil dat hart van jou en van u en van mij hebben. Wat is dat, je hart? Nou, dat is datgene waar je ten diepste op gericht bent. Kinderen van God, is dat ook niet waar je naar verlangt? Zelfs als je weer bent weggezworven, ligt dat niet op de bodem van je bestaan? Heere, kan ik nou eens verlost worden van dat oude, dat zondige? Mag ik nou eens echt vernieuwd leven door de geest? Een leven, ook van maandag tot en met zaterdag, gericht op u, Heere Jezus Christus, de middelaar van het verbond. Of zoals Joël hem noemt in vers 23, de leraar ter gerechtigheid. De Heere vraagt ons hele hart, dus niet halfhartigheid. Geen schijnbekering, alleen maar voor de mensen. Geen fijn gevoel en lekker meedoen en verder niets. Nee, Joël zegt, scheur uw hart. Ja, het komt wel naar buiten, die oprechte bekering tot God. Hier wordt dat verwoord door de woorden vasten, geween, rouwklagen. En dan gaat het er niet om dat dat altijd letterlijk zo moet zijn, maar ook weer met je hart vasten. Dat betekent ook, erken nu eens dat alles wat je hebt, dat gekregen is. geween en rouwklacht, die innerlijke droefheid over de zonde, zoals we dat net zongen uit Psalm 51. Ook weer, kind van God, die dagelijkse zonde die de gemeenschap met de Here zo verstoren. Dat je zo vaak aan het einde van de dag weer zeggen moet: Here, nou is het vandaag weer niks geworden. En ik had vanmorgen zulke goede geestelijke voornemens. Wat is het daar om een genade dat de Heere toch weer spreekt: bekeer u tot mij met uw ganse hart. En dan mag Joël wijzen op de grond voor die oproep. En dat brengt ons bij het tweede, het wezen van de Heere. Gemeente, als je de profetenboeken zo doorleest, van Jesaja tot en met Maleachi, dan komt u heel vaak de oproep tot bekering tegen. Maar de oproep tot bekering die Joël moet laten klinken, die is toch wel een beetje anders dan die we bij andere profeten lezen. Nogmaals, in elk profetenboek vinden we wel die aansporing, maar dan staat er altijd bij waarvan het volk zich moet bekeren. Wat doet het volk verkeerd? Hebben ze weer afgoden? Hebben ze weer Baalsbeelden neergezet? Vermengen ze zich weer met heidense volkeren? Maar gemeente, het opvallende is, in de tekst worden geen concrete zonden genoemd, waardoor de dag van Gods toren dichterbij komt. De dag des Heren. Maar omdat er zo nadrukkelijk bij staat: bekeer u met uw ganse hart, weten we wel dat het moet gaan om zonden van ons hart. Waar denk je dan als eerste aan? Nou, als je de Heere lief hebt, dan geeft dat diep verdriet, de zonde van je hart. Verdriet over die oerzonde, het ongeloof dat steeds maar weer de kop opsteekt. Verdriet over die Adamszonde die diep in ons leeft, dat we de touwtjes van ons leven zelf strak in handen willen houden en de Heere toch steeds weer op zijn minst naar de tweede plek willen duwen. Verdriet dat je toch weer bent gevallen in die zondige gewoonte die je nou al zo vaak beleden hebt. Verdriet over het feit dat je zo vaak denkt het zonder het alles reinigend bloed van Christus te kunnen stellen. De zonde van je hart. En daarom is die oproep zo nodig. Bekeert u tot mij met uw ganse hart. Want zonder oprechte bekering is er geen zaligheid. En misschien zeg je: ja, maar ik kan mezelf toch niet bekeren. Ik heb daar allemaal geen controle over. Of je zegt: ja, ik heb de Heere lief, maar ik krijg mezelf niet erin mee. Ik val weer zo vaak terug in de zonde. Nou, kijk dan eens in de tekst, vers 13. Joël zegt niet: bekeer u tot de Heere uw God, want u kunt het. Bekeer u tot de Heere uw God en doe uw best, het gaat u vast lukken. Dat staat er niet. Bekeert u tot de Heere uw God, want Hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwade. Je moet buiten jezelf zijn. Het ligt allemaal besloten in Gods naam. Bekeert u tot de Heere uw God, want Hij. Het is de God wiens drie enige naam geklonken heeft toen je hier of op een andere plek gedoopt werd. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En vanuit het Nieuwe Testament mogen we er ook bij zeggen: de naam van de Heer Jezus Christus. In zijn naam is er verlossing en zaligheid. Is er bekering voor zondaren die in de crisis veel te veel naar beneden kijken en naar binnen. Voor schuldigen die in Gods oordeel niet kunnen bestaan. Bekeer u tot de Heere uw God, want Hij. En gemeente, dan laat de Heere zich met eerbied gesproken vanavond in zijn hart kijken. Joël mag het wezen van de Heere verwoorden. Zijn karakter, zouden wij zeggen. Want de reden van Gods genade, die kan nooit liggen in onze bekeringspogingen. Die ligt nooit in ons bidden, in ons Bijbel lezen of wat dan ook maar van ons. Want onze zonde, ons ongeloof, ons lauwe leven maken ons namelijk voorwerp van Gods toorn. Net zoals het verbondsvolk in Joëls dagen. Er is geen reden voor ons om te denken dat het allemaal vanzelf wel goed komt. En dat we zomaar langzamerhand vanzelf Gods kind worden. En blijven. Zeker niet zonder het levenwekkende werk van Gods genade. En daarom de enige pleitgrond voor de bekering, voor het eerst of weer opnieuw, die ligt in de Heere zelf. In wie de Heere in zijn wezen is. En als Joël dat dan verwoordt, want hij, wat doet hij dan? Nou, dan grijpt Joël terug op woorden uit de Torah. De 5 boeken van Mozes, in het bijzonder uit Exodus 34. Daar heeft de Heere zich in zijn wezen aan Mozes geopenbaard. En via Mozes aan het volk van Gods verbond. In Exodus 34, vers 6 en 7 lezen we dit. En dan zegt de Heere wie hij zelf is. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en de overtreding en de zonde vergeeft. Zo openbaart de Heere zichzelf. Aan wie? Nou, hier bij Joël, aan een schuldig volk dat het oordeel heeft verdiend. En zo komt hij vanavond ook tot ons. Joël mag het profeteren, want hij, en wat staat er dan als eerste, is genadig. Gemeente, daar moeten we het van hebben. Van Gods genade, je hebt het niet verdiend en je krijgt het toch. Gratie voor schuldigen. En genade, gemeente, dat vloeit nou altijd voort uit Christus. In Christus is God een genade God. Een God die verlost en vrijspreekt op grond van recht. Ken je hem zo al? Gelooft u in hem? Ken je dat wonder van genade in je leven? Ik weet dat ik blind was en nu zie. Of zoals die zuster van 52 jaar, die afgelopen week in mijn gemeente gestorven is, met de laatste inspanning van haar krachten zei. Ze fluisterde het in mijn oor toen ik gebeden had. Mijn genade is u genoeg. Nou, dat is ook zo. Want dan heb je Christus. Maar er staat nog meer over God. Hij is niet alleen genadig. Hij is ook barmhartig. Hij heeft een brandend hart van liefde voor verloren zondaren. Nee, niet voor de zonde in uw, jou en mijn leven, maar wel voor zondaren. En omdat de Heere zich zo openbaart als barmhartig, wil hij zelfs de allergrootste van de zondaren ontvangen en hem wassen in het bloed van Christus. Hem of haar reinigen van al het vuile wat in ons leven voortkomt. Want jongeren, ouderen, daar mag je op grond van Gods woord nooit aan twijfelen. De Heere vergeeft de zonde aan elke boetvaardige zondaar die met een smeekgebed om genade tot hem komt. In geloof. Ja, al is het zoals die vader van die maanzieke knaap. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Nee, niet komen in rechthebbendheid, zo van, Heer, ik heb er nou toch wel recht op. Nee, in besef van schuld. in eigen onwaardigheid de toevlucht nemen tot de bloedfontein Jezus Christus. En ieder die in hem gelooft, die zal niet ondergaan in het oordeel en het gericht. Die heeft een veilige schuilplaats als de bazuin klinkt. En ouderen, jongeren, die genade en barmhartigheid van de Heer is zo groot, dat hij in plaats van te zeggen, ga weg van mij, ons uitnodigt. Ja, zelfs gebiedt om ons van harte te bekeren tot hem. Om ons leven te zoeken en steeds weer te zoeken in de verlosser en zaligmaker Jezus Christus. Om de zonde te haten en te verlaten. Om in droefheid over je zonde toch niet bij hem weg te kunnen blijven. Want de droefheid naar God, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Schrijft Paulus in 1 Korinthe 7. Er staat er nog wat. De Heer is langmoedig. Dat betekent geduldig. En dan in de zin dat hij zijn oordeel wil uitstellen om te wachten op zondaren die voor hem buigen. Dat is langmoedig. Hij is ook goedertieren. En dat is zo'n bijzonder Bijbelwoord, dat kunnen we eigenlijk bijna niet vertalen in het Nederlands. Dat is gunst, dat is genade, dat is, ja, zo kunnen we het vertalen. Vaderlijke liefde in zijn verbondstrouw, dat is goedertieren. En dan tot slot berouw hebbende over het kwaad. En dat is natuurlijk mensvormig gesproken over God. Nee, de Heer heeft nooit berouw over zijn woord, over zijn belofte. Maar tegelijk is hij in zichzelf bewogen. Hij kondigt zijn oordelen en straffen aan. Maar als u, als jij, als wij daaronder verbreken en smekend tot hem komen met een verbroken en verslagen hart, dan zul je ervaren dat de Heer dat niet veracht. Dat hij zich in Christus met zijn genade zich over je ontfermt. Hij heeft berouw en voert het oordeel niet uit. Nee, dat zeg ik niet goed. Hij voert het oordeel wel uit. Maar op zijn zoon. En daarom kan genade nooit iets vanzelfsprekends zijn. Want het heeft de Heer Jezus Christus alles gekost. De verlatenheid van zijn vader. Zijn leven. Ja, deze zoon is het offer dat de Heere zelf geeft. Dat brengt ons nog kort bij het derde. Het offer van de Heere. Weten jullie nog, jongens en meisjes, wat nu het allerergste was van die sprinkhanenplaag in die tijd van Joël? Wat was nu het allerergste? Was dat de honger die er was? Omdat het koren en de appelbomen en de wijnstruiken helemaal kaal gevreten waren? Nee, dat was toch niet het ergste. Het ergste was dat de offers in de tempel niet door konden gaan. Bij de brandoffers, waar dieren werden geslacht als offer voor de zonde, werd ook altijd koren en wijn geofferd. Een deel van die offers waren voor de priesters. Spijs- en drankoffers noem je dat. Maar er was helemaal geen koren meer. En er groeiden geen druiven meer. En de offerdieren stierven van de honger. En in Israël betekende dat geen offers. Dan kon de Heere ook niet genadig zijn. Dan kon hij de zonde niet vergeven. Dan kwam de band met de Heere in gevaar. En nu roept de Heere tot bekering. En dan zegt Joël, smeek de Heere om een offer. En dat mag jij ook doen. Nee, dat moet je doen. En dan niet om een spijs- en drankoffer zoals hier staat. Maar om het allergrootste offer. Het Lam van God. De Heere Jezus Christus. Als de Heere liefde tot hem in je hart geeft, dan wil je de zonde niet meer. Dan wil je maar één ding, dan wil je de Heer Jezus liefhebben, dienen en volgen. en hij wil ook jou ontvangen. Gemeente, het is toch een bijzonder zinnetje daar aan het begin van vers 14. Joël roept op tot bekering van ons hart en dan volgt er: wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben en hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heere uw God. Wie weet, hij zal zich wenden, zich omkeren. Wat bedoelt Joël daarmee? Bedoelt hij daarmee dat het nog maar de vraag is of de Heere wel genadig en barmhartig is? Dat het maar de vraag is of hij wel langmoedig en goedertieren is? Nee, dat bedoelt Joël niet. Joël trekt hier ook niet in twijfel of schuldverslagen zondaren wel werkelijk door de Heere ontvangen worden. Of hij hen wel werkelijk vergeven wil. Nee, door het zo te zeggen, wie weet, hij mocht zich wenden, laat Joël merken dat er van onze kant niets verdiend is. Nu niet, nooit niet. Als de Heere ons in genade aanneemt op grond van Christus' offer, dan is dat niet vanwege u, niet vanwege mij, maar alleen vanwege wie de Heere is. Wie weet, hij mocht zich wenden. Het is een uitroep waarin Joël zoveel krediet heeft op de belovende God, dat hij wel wil uitspreken dat elke blijk van Gods genade een groot wonder is. En wat Joël hier profetisch aan ons hart legt, dat is precies hetzelfde als wat we lezen in de gelijkenis, die bekende gelijkenis van de verloren zoon. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard uw kind genoemd te worden. Daar hoor je eigenlijk als het ware in terug. Wie weet, hij mocht zich wenden. Wat een bijzondere uitdrukking eigenlijk. Wie weet, hij mocht zich wenden. Want waartoe heeft de Heer nou opgeroepen? Tot bekering, tot omkering. En nu staat hier in de oorspronkelijke taal van de Bijbel precies hetzelfde woord. Hij mocht zich wenden, omkeren, bekeren. Daar gaat het over de Heere zelf. Dat hij zich als het ware bekeert, in de zin van omkeert. En dan geeft de Heere het offer zelf. Dat hoeven ze niet zelf bij elkaar te gaan schrapen. Het was kaal, onvruchtbaar, geen koren, geen wijnstok. Maar, zegt Joël, bekeer u tot de Heer uw God. Wie weet, hij mocht zich wenden en hij zal een zegen achterlaten. Welke zegen? Een spijs- en drankoffer. Nou, zo geeft de Heer zijn zoon in deze wereld. Hij is gekomen in een wereld vol van zonde en schuld. Afgedaald uit de hemelse heerlijkheid in onze helse verlorenheid. En met dat alarmsignaal uit de hemel beoogt de Heere niets anders dan uw, jou en mijn redding. Hij geeft weer een spijs- en drankoffer. In Joëls dagen, onverdiend. Hij geeft in deze wereld zijn zoon. Het hemelse spijs- en drankoffer. Ik doe het niet om uwentwil, o huis Israëls, dat zij u bekend. Ik doe het om mijn grote naamswil. En daarom, gemeente, scheur uw hart en niet uw klederen. En bekeer u tot de Heere, uw God. Want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid. Gemeente, kom tot hem. Bekeer u tot hem. Buig in geloofsovergave voor hem. Wie weet, hij mocht zich wenden. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd innerlijk met ontferming bewogen. En toelopende viel hem om de hals en kuste hem. Zo welkom bent u bij de Heere. Zo welkom bent u bij de drie enigen. Want gij, Heere, gij zijt langmoedig. Zeer barmhartig, overvloedig in genade die ons behoedt. Groot van waarheid, eindeloos goed. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden. Heere, wat een dag zal dat zijn. Als u wederkomt op de wolken van de hemel. Als de bazuin geblazen zal worden. En wat een wonder is het dat u dat nu al doet door uw woord om te vluchten. Tot u van wie we zongen. Gij Heere, gij zijt langmoedig. Zeer barmhartig, overvloedig in genade die ons behoedt. Heere, laat het van ons allen mogen gelden. Dat we verlangen naar u, om u de grote koning te zien in uw schoonheid. En als we moeten bekennen dat die dag voor ons een dag van verschrikking zal zijn, doe ons dan haasten en spoeden omwille van ons leven. Ja, geef dat dit woord diep zal doordringen in ons hart, opdat we ons zullen bekeren met ons ganse hart, om u te zoeken als hemelse koning, Heere Jezus Christus. Zegent u zo uw woord voor jongeren en ouderen. Wij danken u voor uw hulp en bijstand in de prediking deze dag. En voor het woord dat klinken mocht. En voor de rust waarin we samen mochten komen. Geef uw zegen ook aan de gemeente in deze week. Ook als we midden in de week rond de jaarwisseling opnieuw tweemaal samenkomen. Zegen dan onze vriend en broeder dominee Post die u hier gesteld hebt. Leid hem voortdurend door uw Heilige Geest. Wees met ons als we naar huis gaan. Wees met ons als we thuis zijn. Wees in het bijzonder daar bij ons als we alleen zijn. En dat iedere keer als een kruis ervaren. Heere, wees u dan met ons. Vergeeft u alles wat ook in deze dienst niet was naar uw heilige wil. En hoor ons alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 85, het vierde vers. Psalm 85, vers 4 tot besluit. ga heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.